Zullen wij gaan beginnen? Goedenavond, jongens en meisjes. Van harte welkom op jullie laatste zondagsschooluurtje op het afscheid. Fijn dat jullie er zijn, samen met ouders, zelfs opa's en oma's erbij. Van harte welkom, dominee, het zondagsschoolpersoneel. Voordat we gaan beginnen, er zitten daar op de achterste rij nog mensen met, nee, niet met, die zitten zonder programma. Ik weet niet of er een aantal stellen nog een programma naar achter willen geven. En dat je dan samen kan doen met één programma. Wat is zo geweldige opkomst niet van de Bologie? Goed, ik stel voor dat we samen beginnen met het zingen Psalm 17, vers 3. Ik zet mijn treden in uw spoor, opdat mijn voet niet uit zou glijden. Psalm 17, vers 3. Koningen 5 van vers 1 tot en met 16. 2 Koningen 5 van vers 1 tot en met 16. Naaman, nu de krijgsoverste van de koning van Syrië, was een groot man voor het aangezicht zijns heren. en van hoog aanzien. Want door hem had de Heere de Syriërs verlossing gegeven. Zo was deze man een strijdbaar held. Doch meelaats. En er waren benden uit Syrië getogen en hadden een kleine jonge dochter uit het land van Israël gevankelijk gebracht, die in de dienst der huisvrouw van Naaman was. Deze zeide tot haar vrouw: Och, of mijn heer ware voor het aangezicht van de profeet die te Samaria is, dan zou hij hem van zijn meelaatsheid ontledigen. Toen ging hij in en gaf het zijn heer te kennen, zeggende: Zo en zo heeft de jonge dochter gesproken die uit het land van Israël is. Toen zeide de koning van Syrië: Ga heen, kom, en ik zal de brief aan de koning van Israël zenden. En hij ging heen en nam in zijn hand 10 talenten zilvers en 6000 sikkelen gouds en 10 wisselklederen. En hij bracht een brief tot de koning van Israël, zeggende: Zo, wanneer nu deze brief tot u zal gekomen zijn, zie, ik heb mijn knecht Naaman tot u gezonden, dat gij hem ontledigt van zijn meelaatsheid. En het geschiedde, als de koning van Israël de brief gelezen had, dat hij zijn klederen scheurde en zeide: Ben ik dan God om te doden en leven te maken, dat deze tot mij zendt om een man van zijn meelaatsheid te ontledigen? Want voorwaar, merk toch en ziet dat hij oorzaak tegen mij zoekt. Maar het geschiedde, als Elisa de man Gods gehoord had, dat de koning van Israël zijn klederen gescheurd had, dat hij tot de koning zond om te zeggen: Waarom hebt gij uw klederen gescheurd? Laat hem nu tot mij komen, zo zal hij weten dat er een profeet in Israël is. Alzo kwam Naaman met zijn paarden en met zijn wagen en stond voor de deur van het huis van Elisa. Toen zond Elisa tot hem een bode, zeggende: Ga heen en was u 7 maal in de Jordaan, en uw vlees zal u wederkomen en gij zult rein zijn. Maar Naaman werd zeer toornig en toog weg en zeide: Zie, ik zeide bij mezelf, en hij zal zekerlijk uitkomen en staan en de naam des Heeren zijn Gods aanroepen en zijn hand over de plaats strijken en de meelaatsheid ontledigen. Zijn niet Abana en Farpar, de rivieren van Damascus, beter dan alle wateren van Israël? Zou ik mij niet in deze kunnen wassen en rein worden? Zo wendde hij zich en toog weg met grimmigheid. Toen traden zijn knechten toe en spraken tot hem en zeiden: Mijn vader, zo die profeet tot u een grote zaak gesproken had, zoudt gij ze niet gedaan hebben? Hoeveel te meer nadien hij tot u gezegd heeft: Was u, en gij zult rein zijn? Zo klom hij af en doopte zich in de Jordaan 7 maal, naar het woord van de man Gods. En zijn vlees kwam weder, gelijk het vlees van een kleine jongen. En hij werd rein. Toen keerde hij weder tot een man Gods, hij en zijn ganse heer, en kwam en stond voor zijn aangezicht en zeide: Zie, nu weet ik dat er geen God is op de ganse aarde dan in Israël. Nu dan, neem toch een zegen van uw knecht. Maar hij zeide: Zo waarachtig als de Heere leeft voor wiens aangezicht ik sta, indien ik het neem. En hij hield bij hem aan, opdat hij het nam. Doch hij weigerde het. Tot zover. Dus zullen we eerst een zegen gaan vragen. Leg je programma maar even op de grond. Keurig eerbiedig. Heere, gij groot en eeuwig opperwezen, wanneer wij op deze maandagavond met klas 4 van de zondagschool hier in de kerkzaal bijeen gekomen zijn. Heer, en willen we niet anders dan eerst aan u om een zegen vragen. Want Heere, gij zijt die groot, die heilige, die reine, die rechtvaardige God, die alle dingen weet en alle dingen ziet. Ja, Heer, voordat er maar ook één woord over onze lippen gaat. Heer, Gij weet het al reeds. En Heer, daarom mogen we nochtans onze woorden uitspreken tot U. Maar Heer, leer ons dan allereerst om waarlijk te bidden. Heer, Gij hebt het uw discipelen zo geleerd. Onze Vader, die in de hemelen zijt, uw naam worden geheiligd. En Heere, mag dat dan in deze avond ook gehoord worden. Dat uw naam worden geheiligd. En dat uw koninkrijk zou komen. Heere, wanneer wij in achterliggende 8 jaar, deze jonge groep vrienden van klas 4, en we proberen de Bijbelse geschiedenis aan het hart te leggen. Heere, dat is veel werk verricht. Soms verwonderde het, wanneer er zoveel terugkwam, ook van deze jonge kinderen. Heere, wat kunnen we niet anders vragen dan, zou Gij dat werk van de afgelopen 8 jaar willen zegenen en willen heiligen aan hun harten? Heere, onze jonge vrienden staan op een kruispunt. Ze gaan naar het voortgezet onderwijs. Ze worden groter. Ze zullen op eigen benen moeten gaan leren staan. En Heere, we hebben geprobeerd te helpen onderwijzen. Maar wilt Gij ze voor de onbekende toekomst met ze optrekken? En ze helpen in alle dingen. Uw vleugelen over hen willen uitbreiden. Maar bovenal, Heere, wat zou het een ontzaggelijk groot wonder zijn. Wanneer we ze straks allemaal, alle 18, straks mogen ontmoeten. Op die dag der dagen voor u heen, voor uw troon. En waar ze allemaal een nieuw hart van u mochten ontvangen. En ze mochten ingaan in de hemel. Heer, bewaar ons toch voor afdwalen. En Heer, zo hebt Gij veel gegeven in de afgelopen jaren. En daar wil u hartelijk voor danken. En Heer, willen we ook vragen voor die jongen of dat meisje. Waar zorg of verdriet is. Waar misschien dingen zijn waar we niet vanaf weten. Maar Heer, wilt Gij oplossingen geven of uitkomst. Wilt Gij met ze optrekken. We dragen allen aan op die hier aanwezig zijn en thuis meeluisteren. Heer, er zijn ook zorgen. Daar weet Gij ook vanaf. Want Heer, hoe waar is het? Ieder hart heeft zijn smart. En ieder huis heeft zo zijn kruis. Maar Heer, mogen het voor uw aangezicht neerleggen. En zoudt Gij oplossing willen schenken. Uitkomsten willen geven. Zelfs bij het naderen van de dood. Heer, want dat hebt Gij toch in uw woord beloofd. Zelfs bij het naderen van de dood. Volkomen uitkomst te geven. En Heere, dat kan u alleen. In dat volbrachte werk. Van de zaligmaker. De Heer Jezus Christus. Heere, mogen we zo allen aan u opdragen. Kerkraad en predikant. Heere, onthoud ze de Heilige Geest niet. Schenk ze wijsheid om deze gemeente te dienen. En Heere, wilt Gij vanavond een goede avond geven met elkaar. Laat het einde van deze avond mogen uitlopen tot de eer van uw naam. Helpen ieder die een taak heeft, Heere. Gedenk ook de verteller, Heere. Laat alles helder voor de aandacht terugkomen. En mag het zijn en mag het dienen tot opbouw van uw koninkrijk. Om Jezus wil alleen. Amen. Jonge vrienden. Ik heb een vraag aan jullie. Willen jullie ook niet weggaan? Dat is wel een rare vraag natuurlijk, als we net zo aan het begin van het afscheid staan. Op jullie vraag, willen jullie ook niet weggaan? Ik zal het straks aan het eind uitleggen. De Heer Jezus, die heeft zojuist 5000 mannen, en misschien ook wel net zowel vrouwen en kinderen, dat betekent ongeveer 10.000 mensen, te eten gegeven. Er waren maar 5 gerstebroden en 2 visjes. En 10.000 mensen, dan moet je ongeveer denken als de kerkzaal boven vol zit, en dan 10 keer zoveel mensen. En dan gaat de Heer Jezus dat wonder doen. En het is ook een kleine geschiedenis, hè, dat de Heer Jezus die 5000 man eten geeft. Maar moet je eens voorstellen, 10 keer een kerkzaal vol en de Heer Jezus maar die broden uitdelen, die visjes. 10.000 keer. Was de Heer dan machtig? Almachtig. En dan blijven er uiteindelijk nog 12 man over ook. Als alle mensen gegeten hebben, dan had de Heer Jezus de eenzaamheid opzoeken. De stilte. Misschien wil jij met zijn vader spreken. En wat zal dat hierbieden geklonken? En als de Heer Jezus daar in de stilte met zijn vader gesproken heeft. Vader. En tussen haakjes, wanneer nu de Heer Jezus al nodig had om met zijn vader te spreken, zouden wij dan ook, hoe jong we nog zijn, hè, zouden wij dan ook niet de Heer zoeken in gebed? En al onze zorgen, al onze mooie dingen ook aan de Heer vertellen? De discipelen, die gaan intussen in het schip, die gaan vissen, die varen naar de overkant. En dan wandelt de Heer Jezus op de zee naar de overzijde. Ook alweer zo'n wonder. We kunnen zo gewend raken aan die verhalen die we al zoveel keren gehoord hebben. En al dat volk, die 5000, die 10.000 mensen, die loopt om het meer van Galilea en die loopt hem achterna. Dat zou waarschijnlijk nog meer wonderen willen zien. En wat de Heer Jezus preken. Ik denk dat er nog nooit zo'n volmaakte prediker is geweest als de Heer Jezus. Je gaat vertellen dat hij het brood des levens is. En dat wanneer je in de Heer Jezus gelooft, dat je nooit meer zal hongeren en dorsten. Ik zou zelf van het hele stuk met jullie wel door en nemen, maar dat zou veel te lang duren, dus dat lukt allemaal niet. En natuurlijk geloven al de Joden in de Heer Jezus. Als de beste predikanten staat te prediken, dan moet je toch in geloven. Of zou het niet zo zijn dat vele mensen die gaan weg? Er staat bij dat de apostelen, een grote groep volgelingen die konden niet meer aanhoren. En die wandelden niet meer met de Heer Jezus. En dan moet je eens proberen voor je te halen dat de Heer Jezus daar eerst al die 10.000 mensen het eten gegeven heeft. En een goede preek gehouden heeft. En dan lopen ineens al die mensen weg. En de Heer Jezus, die staat er. Wat zal de Heer Jezus daar een verdriet van gehad hebben? Zouden jullie ook niet weg willen gaan? En dan blijven er nog 12 mensen staan. Zijn 12 discipelen. Hij draait zich om en hij vraagt, willen jullie ook niet weg gaan? Zou dat niet geklonken hebben? Jongens en meisjes, jullie hebben 8 jaar lang van het hele zondagsalpersoneel ongeveer 250 vertellingen gehoord. En de ene vertelling was mooier dan de andere vertelling. Maar de juffrouw en zijn meesters die wilden maar één ding. Niet dat jullie weggingen. Maar één ding, dat jullie een nieuw hart kregen. En dat jullie de Heer Jezus lief gingen krijgen. Ik had vorige week een gesprek met een jongen van 21 jaar. Een eenvoudige jongen. Ik vroeg aan hem, en ik moest dat vragen vanwege dat gesprek. Ik zeg, geloof je wel in de Heer? Toen bleef ze heel lang stil. Toen zei de jongen op een gegeven moment onder tranen, ik vrees de Heer, zei hij. Toen vroeg ik aan hem, ik zeg, maar hoe doe je dat dan? Hij zegt, ja meneer, zegt hij. Hij zegt, dat weet ik soms ook niet, maar iedere morgen wil ik eerst de Heer zoeken in het gebed. En dan wil ik zijn stem weer horen. En dan lees ik altijd een psalm. Weet je, jonge vrienden, jullie zijn nog jong en het leven is mooier. Maar weet je wat nog veel mooier is? Als je een nieuw hart krijgt van de Heer. En dat hebben we nu geprobeerd in al die zondagschooluren. En je ouders thuis en op school. En de dominee in de kerk. Straks de catechisatie. Om jullie te bewegen. Net zoals de Heer Jezus. Tot de zaligheid. En dan vraagt hij. Willen jullie ook niet weggaan? Weet je wat dan Petrus zegt namens alle de apostelen? En daar wordt de Heer Jezus blij van. Heer, tot wie zullen wij anders heen gaan? Gij hebt de woorden des eeuwige levens. En wij hebben geloofd en bekend dat gij zij de Christus, de Zoon van de levende God. En dan gaan we nu zingen, Psalm 25, vers 7. En ik hoop dat jullie dat met je hart mee mogen zingen, Gods verborgen omgang vinden. Zie dan waar zijn vrees in woont. Thank you.
moet je naar binnen toe. De vijanden, ze zijn er weer. De Syrische rijversbende. Ik heb ze net gezien. We moeten gauw het huis in. Want stel dat ze ons te pakken krijgen. Het meisje gaat snel met haar moeder het huis in. Vader, heb je het niet kunnen vinden, man? Kom, laten wij ons gauw in een van de kamers verstoppen. In de hoop dat de mannen ons niet vinden. Snel gaan ze in een hoekje van hun kamer zitten. En ze zitten dicht tegen elkaar aan. Het meisje zegt, mam, zullen wij de Heere bidden en vragen of we bewaard mogen blijven? Maar dan op dat moment horen ze de deur breed opengaan van het huisje. En de voetstappen, ze komen steeds dichter bij het kamertje waar de moeder en het meisje zitten. De deur gaat open en ze kijken in de ogen van de stel boze Syrische mannen. Het meisje, ze klampt zich aan moeder vast, maar niks werkt. Ze wordt meegenomen door de mannen en moeder, die ziet ze niet meer. Nog één keer kijkt ze achterom naar het huis. Ze wordt meegenomen. Waar naartoe? Naar Syrië. Het is een enige tijd later en we zijn nu in Syrië. En als we door de straten van Syrië lopen, dan zien we ineens ergens een mooi huis staan. Het is een groot huis. Om het huis een hele mooie tuin, schuur met paarden en met wagens. Aan alles is te zien dat hier een rijk en een voornaam man woont. En dat klopt ook. Want in dit huis woont een generaal, de belangrijkste man van de soldaten. En hij staat vlak onder de koning van Syrië. Het is een belangrijk en een machtig man. En de Syriërs, ze houden veel van deze man. Want een tijd geleden heeft de Heere door middel van deze man, de Syriërs, de verlossing gegeven van de vijanden. En daarom eren de Syriërs die man. En die Naaman, die is er maar al wat trots op. En hij is erg hoogmoedig. Hij laat ook graag zien dat hij zo trots is en dat hij zoveel geld heeft. Aan de buitenkant van het huis is niets te zien van wat er in de binnenkant zich afspeelt. Aan de buitenkant lijkt alles er prachtig uit te zien. Maar laten we het huis eens ingaan. In een van de kamertjes is een meisje aan het werk. Hé, dat meisje, dat kennen wij. Dat is datzelfde meisje wat uit Israël ontvoerd is. Een tijd geleden is ze in Damascus aangekomen met de Syrische roversbende en is ze op de slavenmarkt terechtgekomen en door de slavenhandelaren verkocht. En zo is dit meisje in het huis van Naaman terechtgekomen en is ze slavin van Naaman. En vandaag is ze haar werk aan het doen. Ze is hard aan het werk, maar toch kan ze eigenlijk haar werk niet zo goed doen. Steeds wordt ze van gedachten met de gedachten van het werk afgehouden en denkt ze aan Naaman. Want ze heeft gehoord dat Naaman ziek is. Naaman is ernstig ziek. Naaman is melaats. En door alle toestanden en alle gebeurtenissen van de afgelopen maanden is ze niet opstandig geworden. En denkt ze niet, nou dat is maar net goed voor die Naaman en ik hoop dat hij maar gauw sterft. Nee, dat meisje denkt niet zo. Dat meisje heeft medelijden gekregen met Naaman. En onder haar werk denkt ze na over wat ze toch kan doen voor hem. Ze heeft gehoord dat hij al van alles heeft geprobeerd. Hij heeft van allerlei dokters heeft hij bezocht. Hij heeft zijn hoop geld betaald. En de dokters konden hem niet helpen. Hij heeft de tovenaren bezocht. Ook hun hebben veel geld van hem gekregen. Maar helaas, de tovenaars konden hem ook niet helpen. En nu ligt hij Naaman ziek op bed. En hij heeft nog maar één ding voor ogen. En dat is dat hij moet sterven. En dat vindt dat meisje zo erg voor Naaman. Maar ineens denkt ze aan wat moeder haar vroeger vertelde. Toen ze nog bij hun vader en moeder woonde, vertelde moeder haar dikwijls over de Heere en over wie de Heere is en over wat de Heere allemaal in het verleden gedaan heeft. Toen vertelde ze ook over een profeet, de profeet Elisa. En Elisa, die leeft nog. Hij woont in Samaria. En moeder vertelde dan over de wonderen die de profeet Elisa gedaan had. En dat meisje mag geloven dat Elisa Naaman ook beter kan maken. Maar hoe moet ze dat aan Naaman vertellen? Dat gaat ze doen. Ze wacht op het moment dat ze de vrouw van Naaman tegenkomt. Enige tijd later komt ze de vrouw van Naaman tegen. En ze vertelt Naaman, zijn vrouw, net wat ze allemaal overdacht heeft. En ze vertelt haar over die profeet in Samaria. En ze zegt, och, of mijn heer ware voor het aangezicht van de profeet die te Samaria is, dan zou hij hem van zijn melaatsheid ontledigen. En die vrouw, ze luistert aandachtig naar wat het meisje vertelt. Ja, dat gaat ze snel aan haar man vertellen. Dat begrijp je natuurlijk wel. Wat bijzonder, hè? En wat een voorrecht is het eigenlijk dat wij ook uit de Bijbel horen vertellen. Iedere zondag in de kerk, op de zondagschool, thuis en op school horen we steeds weer vertellen over de Here. Dit meisje kreeg vroeger ook onderwijs van haar moeder over de Here. En nu mag zij, en nu heeft de Here haar in zijn voorzienigheid in het huis van Naaman geplaatst. En mag zij een middeltje zijn in Gods hand om Naaman de weg van zijn behoud te gaan wijzen. De vrouw van Naaman gaat snel naar Naaman toe en ze vertelt hem alles wat ze van het meisje gehoord heeft. En de ogen van Naaman, ze beginnen te glinsteren. Er is dus toch nog hoop, want alle hoop was voor hem verloren. Hij zag nog maar één ding voor ogen en dat is dat hij sterven moest. En hij kon niets meer doen. Maar nu is er toch nog hoop. Maar om naar Samaria te gaan, heeft hij wel toestemming nodig. Toestemming van de koning van Israël, van koning Ben-Hadad. En hij gaat naar de koning om hem toestemming te vragen om de reis naar Samaria te maken. Gelukkig geeft de koning toestemming. Ja, want de koning die wil zijn generaal ook niet kwijt. De koning is maar al te blij met die generaal, met Naaman. En hij hoopt maar al te graag dat Naaman beter wordt. Want kijk maar eens, buiten bij het paleis worden de paarden en de wagens uit de schuren gehaald en ze worden gereed gemaakt om de tocht naar Israël te maken. Niet alleen Naaman maakt de tocht, er gaan ook een hoop knechten mee, maar er worden ook een hele hoop geschenken ingeladen. 10 talenten zilver, 6000 sikkelen goud en 10 wisselklederen. Bij elkaar is dat een ontzettend groot bedrag. Maar dat maakt koning Ben-Hadad niet uit. Hij heeft er alles voor over dat Naaman maar genezen zal worden. Naaman krijgt ook een brief mee van de koning. Een brief van koning Ben-Hadad die hij aan de koning van Israël geschreven heeft. Want daar moet Naaman naartoe gaan. En zo zien we de stoet gaan. Vanuit Samaria trekken ze richting Israël. En dan komen ze bij het paleis van koning Joram. Ze gaan het paleis in. En Naaman overhandigt de brief van koning Ben-Hadad aan koning Joram. En Joram opent de brief en hij begint te lezen. Zie, ik heb mijn knecht Naaman tot u gezonden, dat gij hem ontledigt van zijn melaatsheid. Wat? Denkt koning Joram. Wat moet ik dat doen? Wat denkt koning Ben-Hadad? Dat ik God ben om te leven en te doden? Maar dat kan ik helemaal niet. Ik kan geen wonder doen. En wat als ik Naaman nu ziek terug moet sturen naar Syrië? Dan zal koning Ben-Hadad de oorlog gaan verklaren. En koning Joram, hij verzint allerlei dingen in zijn hoofd en hij weet niet meer goed wat hij moet doen. En hij is bang dat de oorlog komt en dat dit de list is van koning Ben-Hadad. En dan scheurt hij zijn klederen van boven naar beneden als teken van diepe rouw. En dat verhaal gaat als een lopend vuurtje door Israël heen. En dat komt ook aan in Samaria bij de profeet Elisa. En Elisa die hoort dat koning Joram zijn klederen gescheurd heeft. En daarom stuurt hij een boodschapper naar de koning toe. En hij laat de koning zeggen: waarom hebt gij uw klederen gescheurd? Oftewel, u had dat helemaal niet hoeven doen. U had uw klederen niet hoeven scheuren. U had alleen maar aan de Heere hoeven vragen wat u moest doen. Laat hem naar Amon tot mij komen. Zo zal hij weten dat er een profeet in Samaria is. Nou, dat doet koning Joram maar al te graag. En hij stuurt naar Amon op weg naar Samaria, naar de profeet Elisa. Dan komt er naar Amon aan bij Elisa. En naar Amon, hij had verwacht dat Elisa wel buiten op hem zou staan wachten. Want er kwam tenslotte een generaal en hij een hoog man en trots en groot van eer. Nou, die Elisa, die zou maar al te blij zijn dat hij die generaal mocht ontmoeten. Maar nee, niets van dat alles. Ze komen aan bij het huis van Elisa en het is heel stil bij het huis en er is helemaal niemand te zien. Naamon laat de stoet stoppen voor het huis en hij wacht. Dan gaat de deur open. Er komt een man naar buiten. Maar het is niet de profeet Elisa. Het is Gehazi. De profeet Elisa stuurt zijn knecht Gehazi op Naamon af. En hij moet een boodschap doorgeven. Deze boodschap. Ga heen, was u 7 maal in de Jordaan, en uw vlees zal wederkomen en u zal rein zijn. Wat? Ik naar de Jordaan, denk naar Amon. Ach, hou op, dat ga ik niet doen. Die vieze, modderige Jordaan, moet ik me daarin gaan wassen? Ik, de generaal, die zo hoog van aanzien staat? Oh nee, ik ga niet naar de Jordaan, daar laat ik me niet wassen. De rivieren in ons eigen land, in Syrië, in Damascus, de Abana en de Farpa, die zijn veel schoner. Dan ga ik veel liever daarheen om me daar te wassen. Ik ga niet naar de Jordaan. En zo boos als dat hij is, beveelt hij zijn knechten de wagens te draaien en rechtsomkeer te maken naar Syrië. Daar gaan ze weer. Richting Syrië. Maar Naamon, hij was niet alleen. Hij had ook knechten bij zich. En die knechten die zitten er toch wel mee dat Naamon zomaar weer terug naar Syrië gaat. En voorzichtig proberen ze Naamon nog wat aan te spreken en van gedachten te veranderen. En dan zeggen ze tegen hem: mijn vader, hoor je hoe liefdevol ze Naamon ook aanspreken, mijn vader, als die profeten nu iets heel moeilijks had gevraagd van u, iets heel bijzonders, wat misschien heel moeilijk was om te doen, dan weet ik zeker dat u het gedaan zou hebben. Maar nu vraagt deze profeet iets heel eenvoudigs. U hoeft alleen maar naar de Jordaan te gaan en daar hoeft u zich 7 keer te wassen en dan zal u rein zijn. Dat heeft de profeet gezegd. Meer hoeft u niet te doen. Ja, denk Naamon, dat is waar. Terug naar Syrië betekent echt omkomen. Terug naar Syrië, dat betekent dat er niemand is die hem kan helpen. En dit is nu echt nog de enige mogelijkheid om het toch te proberen. En hij geeft dan ook zijn knechten gelijk en hij beveelt de wagens en de paarden richting de Jordaan te rijden. Weet je wat de Heer Naamon hier nu wil leren? Naamon zal niet genezen worden omdat hij Naamon is, omdat hij zo'n groot man is en omdat hij zo'n knappe man is en omdat hij zo geëerd wordt. Nee, Naamon moet leren dat het alleen zal gebeuren omdat God dat wil en niet omdat Naamon het wil. Naamon, hij moet van al zijn eigen werken en al zijn eigen gerechtigheid afgebracht worden. En dat is niet makkelijk. Dat is geen makkelijke les voor Naamon. Daar gaan ze, de stoet richting de Jordaan. En zodra ze bij de Jordaan zijn, dan stopt de stoet. Nu moet Naamon iets moeilijks gaan doen. Nu moet die hoogmoedige, trotse Naamon van die mooie wagen afkomen. Dan moet hij naar beneden lopen. Hij moet de diepte in richting de Jordaan. En als hij dan aan de oever van de Jordaan staat, dan moet hij ook nog eens al zijn mooie klederen uittrekken. Dan staat hij daar in zijn hemd. En daarboven staan al die knechten toe te kijken. Niemand kan er met hem meegaan. Hij zal het helemaal alleen moeten doen. En daar gaat hij, de Jordaan in. Weet jullie nog welke boodschap hij had gekregen van Gehazi, die de boodschap van Elisa doorgaf? Hij moest zich 7 keer wassen. Misschien ben je me al voor. 7 keer het getal van de volheid. Naaman, hij moest voorkomen ondergaan in de Jordaan. Naaman, hij moest zijn oude, zieke mens, moest hij achterlaten in de Jordaan, om er straks als een nieuw mens uit te komen. En zoals Naaman gereinigd wordt door het water, zo kunnen wij nog gereinigd worden door het bloed van de Heere Jezus. Want kijk maar, als Naaman daar 7 keer ondergedompeld is in de Jordaan, dan komt hij naar boven en hij straalt. Want kijk eens naar zijn huid, er is niets meer te zien op zijn huid. Zijn huid is zo mooi als dat van een kleine jongen. Niks ervan te zien dat hij melaats is geweest. En zijn hart vervult zich met blijdschap. Oh, wat een wonder. En beschaamd klimt hij de rivier weer uit en gaat richting zijn knechten. Wat had hij klein gedacht van Elisa. Maar ook wat had hij klein gedacht van de God van Elisa. Hij wilde helemaal niet. Hij wilde het allemaal zelf wel doen. Naaman, zijn hart is vervuld met eerbied. Ja, die God van Elisa, dat is de enige ware God. Die God wil hij vanaf nu ook gaan dienen. Dat de Heere nu naar hem heeft willen omzien, die de Heere niet heeft gezocht, maar heeft de Heere hem wel opgezocht. En hij begrijpt er niet van. Waarom was het op mij gemunt? Daar zoveel gaan verloren en gij geen vergeving gunt. De Heere had heel eenvoudig een meisje op zijn weg geplaatst. Dat meisje wat in zijn huis kwam, mocht het woord van de Heere aan Naaman doorgeven. En nou heeft de Heere dat willen gebruiken voor de genezing van Naaman. En de Heere heeft niet Naaman alleen van zijn lichamelijke melaatsheid genezen. Nee, Naaman, hij mocht ook genezen worden van zijn geestelijke melaatsheid. Naaman, hij kreeg van de Heere een nieuw hart. De Heere heeft zijn liefde in het hart van Naaman uitgestort. En dat werkt altijd een wederliefde tot de Heere. En ook Naaman, hij kan zijn mond er niet van houden. Hij wil nog maar 1 ding. Hij wil de Heere loven en prijzen voor wat de Heere gedaan heeft. En dan stuurt hij de stoet weer terug naar Elisa toe, om het ook aan Elisa te gaan vertellen. Wat zal het in zijn hart gezongen hebben op weg naar Elisa. Mijn God, u zal ik eeuwig loven, omdat gij het hebt gedaan. En zo komt hij aan bij Elisa. En hij vertelt Elisa wat er is gebeurd. En hij kan alleen maar vertellen over wie de Heere nu voor hem is geworden. Dat de Heere maar zo één als hij heeft willen omzien. O, Naaman, hij is geen generaal meer. Hij is geen trotse, hoogmoedige man meer. Maar Naaman, hij is zo klein geworden onder de Heere. De Heere is nu alles. En Naaman is niets meer. De geschenken worden uit de wagens geladen. En Naaman, hij wil Elisa alle geschenken gaan geven. Maar Elisa kan de geschenken niet aannemen. Nee, zegt hij, dat kan ik niet aannemen. De Heere heeft het gedaan en niet ik. En de Heere verkoopt zijn zegen niet. Het is enkel en alleen uit genade. De Heere geeft het allemaal alleen uit genade. En de Heere wil er niet voor hebben. Wij kunnen de Heere niet betalen. Zullen we de Heere er ook eenvoudig om vragen? Jullie krijgen straks allemaal een Bijbeltje mee. En als jullie nu weten hoe je het aan de Heere moet vragen, dat je nu wil ook net als Naaman ook een nieuw hart wil krijgen. Weet je wat je dan mag doen? Dan pak je je Bijbeltje en dan sla je hem open. En dan zoek je 2 Koningen 5 op. En dan ga je op je knieën en dan zeg je: Heere, Hier staat het in 2 Koningen 5. Daar heeft u naar Amon een nieuw hart gegeven. Naar Amon die u niet zocht. Maar u hebt naar Amon op willen zoeken. Zou u mij ook op willen zoeken? En als het dan door middel van het woord en geest de Heere aangewezen mag worden. Zie het Lam Gods dat de zonde de wereld wegdraagt. En je een geloofsoog mag slaan op hem. Dat hij ook voor jou gestorven is. Oh, dan ben je eeuwig gelukkig. En dan ga je vanzelf zingen. Het is door u alleen, om het eeuwig welbehagen. Zullen wij het ook gaan zingen? Psalm 89, vers 8.
Thank you.
tepel.
Thank you.
Zullen we weer stil worden? We gaan verder weer met het programma. We gaan nu samen zingen Psalm 105, vers 1. Looft, looft, verheugt en heren der heren. Aanbid zijn naam en wilt u weer op Psalm 105, vers 1.
Tekst opzeggen. En als de laatste de tekst heeft opgezegd, dan gaan wij zingen op Psalm 119, vers 3. En dat zullen wij met de kinderen, maar ook met alle aanwezigen doen.
Want wij allen moeten gebaard worden voor de rechterstoel van Christus, opdat een iegelijk weggedragen worden. Hetgeen van het lichaam geschied is, nadat hij gedaan heeft, het zij goed, het zij kwaad.
Welk zalig is hij die Jacobs God tot zijn hulp heeft, wiens verwachting van de Heere zijn God is.
Indien wij onze zonden beleiden, hij is getrouw en rechtvaardig, dat hij onze zonden vergeven en ons reinigt van alle ongerechtigheid.
En gedenk aan uw Schepper in de dagen uw jongenschap, eer de kwade dagen komen en de jaren naderen. Van welke gij zegt wilt, ik heb geen lust in de zaal.
Zoek de Heer het tijd, vind is, roept hem aan terwijl hij bij is.
Gedenk niet de zonde naar de jonkheid, nog naar de overtredingen, maar gedenk mij naar uw goede tierheid, om uw goedheid wil, o Heer.
Hoort de Heer mijn stem als ik roep en wees mij genadig en antwoord mij.
En nu, wat verwacht ik, o Heer? Mijn hoop is op u.
Niemand kan voor Heer dienen. Want of hij zal de ene haten en de andere lief hebben, of hij zal de ene aanhangen en de andere verachten. Gij kunt niet God dienen en de mammon.
Maar de grondtierheid des Heeren is van eeuwigheid en tot eeuwigheid over degene die hem vrezen. En zijn gerechtigheid is aan kindskinderen.
Ja.
Want gij, Heere, zijt goed en gaarne vergevende van de goede tieren, want uw grote goede tieren uit alle die u aanroepen, Heere.
Leer mij, Heere, uw weg. Ik zal in uw waarheid wandelen. Verenig mijn hart tot de vrees uw naams.
God is onze toevlucht en sterkte. Hij is krachtelijk bevonden en hulp in de maaktheden.
Zo gij, Heere, de ongerechtigheden gadeslaat, Heere, wie zal bestaan? Maar bij u is vergeving opdat gij gevreesd wordt.
Ja, alle die u verwachten zullen niet beschaamd worden. Zij zullen beschaamd worden die trouwlooslijk handelen zonder oorzaak.
Leid mij in uw waarheid en leer mij, want gij zijt de God mijn zelfs, u verwacht ik de ganse dag.
Het is beter tot de Heer toevlucht te nemen dan op de mens te vertrouwen.
Van alles wat gehoord is, is het einde van de zaak. Vrees God en houd zijn geboden, want dit betaamt alle mensen. Want God zal ieder werk in het gericht brengen met al wat verborgen is, het zij goed of het zij kwaad.
Vanavond mag ik jullie een Bijbel overhandigen. En veel verhalen hebben jullie hier al uitgehoord. Maar hoeveel is deze Bijbel voor jou waard? Hoeveel is eigenlijk Gods woord voor jou waard? Jullie hebben vast op school al een hoop gehoord over in de afgelopen jaren. Over de Tweede Wereldoorlog. Over de kampen in Nederland. Maar ook in Duitsland en in Polen. En over die wreedheid van die Duitsers. En ik las hier pas een boek over. En dat gaat over twee vrouwen. Ze hebben al een lange reis achter de rug. Opgepropt als haring in een ton. Zitten ze opgesloten in die trein. Op weg naar Ravensbrück. En snel hebben ze nog wat spullen onder hun kleren verstopt. Wat naald en draad. Een tandenborstel. Zeep. En een bijbeltje in een zakje. Onder hun kleren. Op hun rug gebonden. En als dan die deuren van die trein, van die goederenwagon open gaat, dan doet het licht zeer aan hun ogen. En snel moeten ze eruit klimmen, want anders... Deze twee zussen, die denken terug aan nog zo kort geleden. Weet je nog, dat we thuis Gods volk hebben geholpen. Dat we voor die onderduikers hebben gezorgd in Nederland. En eerst dacht ik nog, is dit nou het antwoord wat God ons geeft? Dat hij ons hierheen brengt? Maar nu weet ik het. Want hier zijn juist de kansen om van God te vertellen. We hebben de Bijbel mee het kamp in gekregen. Weet je het nog? Achter ons en voor ons werd er gefouilleerd, maar wij niet. En ik had zelfs nog zo'n bult op mijn kleren. En het was gewoon zichtbaar. Maar hij heeft ervoor gezorgd dat we die Bijbel konden houden. En nu gaan we in het kamp, gaan we zo in onze Bijbel zitten lezen, dat iedereen het ziet. En die de Bijbel komen zitten, die is welkom. En als ze dan een toegewezen barak inlopen, dan zien ze daar die bedden in de 3 verdiepingen hoog zijn getimmerd. En eigenlijk zijn het geen bedden. Het zijn meer van die magazijnstellages. Geen matrassen, alleen wat stro. En eerst hoorden ze nog dat het eigenlijk maar voor 400 mensen is. Maar tegenwoordig zitten er wel 1400 mensen in een barak. Veel te krap. En een van die zussen, die gaat daar op dat stro zitten. Maar dat duurt niet lang. Vlooien! Het stikt niet van de vlooien! Hoe moeten we hier ooit leven? Nou, weet je nog wat we vanmorgen hebben gelezen? Ja, 1 Thessalonicense. Nou, wil je het nog eens opzoeken? Nu? Hier? Maar je vraagt toch hoe we hier zullen leven? Vanmorgen heb je het antwoord al gekregen. Vertroost de kleinmoedige en ondersteunt de zwakke. Verblijd u ten alle tijd en bid zonder ophouden en dankt God in alles. Dat is het antwoord. Dankt God in alles. Nou, voor wat dan? Nou, bijvoorbeeld dat we hier samen zijn. En voor wat je hier in je handen houdt. En voor die overbezetting in die zaal, zodat er heel veel zijn die het woord kunnen horen. En ook voor die vlooien. Want daardoor krijgen ze nauwelijks controle van de bewakers. En op een avond na het eten beginnen ze te zingen. En heel die zaal vol 1400 vrouwen die worden steeds stiller. En het vult steeds meer met gezang. Daarna wordt de Bijbel opengeslagen en wordt eruit gelezen. Sommige mensen die liggen in die bedden met hun mond open te luisteren naar het woord van grote waarde. Want dit is het enige wat ze hier nog hebben. En nu staat er in al jullie Bijbeltjes voorin een tekst. En er staat, ik heb nog andere schapen die van deze stal niet zijn. Deze moet ik ook toebrengen. En die twee zussen, die konden echt geen schapen bij de Heere brengen. Maar ze konden wel al het woord meegeven aan alle mensen die het wilden horen. En dat woord, ditzelfde woord van toen, dat krijgen jullie ook allemaal mee. En we hopen dat dit woord ook van zulke grote waarde zal worden. Want alle antwoorden van alle belangrijke vragen in het leven, die staan hierin opgeschreven. Hoe de weg in je leven ook zal gaan, vraag altijd aan de Heere of dat Hij met je mee wil gaan. En dan gaan we ook zingen de wandelpsalm 121 vers 1. Toch?
Jullie
niet?
Psalm 37
vers 2. Oké, dat is ook goed. Psalm 37 vers 2. Dat was geswitst.
Goed, jongens en meisjes, nou, jullie hebben prachtige boeken gekregen. En het allermooiste boek, dat ligt bovenop, de Bijbel. Hè? Het leest daar maar veel in. En jullie hebben ook allemaal een tekst uit die Bijbel meegekregen of opgezegd. En ik wil jullie ook nog eventjes bij een van die teksten even stilzetten. De tekst die aan Elise werd meegegeven. Gedenk aan uw schepper in de dagen uw jongelingschap. Alle andere teksten die kun je daar eigenlijk ook wel bij betrekken. Die hebben er allemaal mee te maken. Het gaat over jongelingschap. Nou, dat zijn jullie. Jullie zijn in de dagen van je jongelingschap. Zo zegt onze oude Statenvertaling. De dagen van je jeugd. 12, 13, 14, 15 jaar. Dat wordt met dat woord bedoeld. En dan zegt Salomo, die het boekje Prediker heeft geschreven, dan moet je gedenken aan je schepper. Denk eraan dat je een schepper hebt. Die schepper heeft jou het leven gegeven. Die schepper die geeft jou elke dag kracht en gezondheid. Die zorgt voor jou. En als onze schepper daar maar één ogenblik mee ophoudt, dan ben je er niet meer. Dat wil zeggen, je bent heel afhankelijk van God, je schepper. En dan zegt Salomo, gedenk aan hem. En wat wil dat nou zeggen? Nou, niet dat je zo af en toe even aan hem denkt. Van, oh ja, ik moet nog even aan mijn schepper denken. Je kunt het vergelijken als je nou straks naar de Zwaaf of naar de Guido gaat, op de fiets. Dan zegt je moeder misschien, denk erom. Voorzichtig zijn. Niet dat je alleen als je wegrijdt er even om denkt, maar heel die rit naar school toe, voorzichtig zijn. Altijd erom denken. Uitkijken. Goed opletten. Heel bewust bezig zijn in het verkeer. Want als je één ogenblikje niet goed oplet, dan kan je je leven kosten. Hoeveel ongelukken gebeuren er niet? Denk erom, voorzichtig zijn. En nou zegt de Heer dat ook tegen jullie. Gedenk aan je schepper. Als je jong bent. En waarom nou als je jong bent, als je 12 bent, waarom moet je dan aan je schepper denken? Omdat de dagen van jullie jeugd zo voorbij zijn. Dat moet je maar vragen aan je vader en moeder, aan opa's en oma's die hier zitten. Hoe lang heeft dat nou geduurd? Dat u jong was. Het is zo voorbij. Dat is een reden om nu al aan de Heer te denken. En dan, deze tijd die jullie beleven, dat is ook best een hele gevaarlijke tijd. En dan bedoel ik dit, dat het leven zo mooi is, alles trekt. Je gaat weer een hele nieuwe fase in, je wordt ouder, je komt in de puberteit met allerlei dingen van dien. Het is een hele gevaarlijke tijd, want de zonde ligt op de loer. En de wereld die wil jou graag hebben. En de duivel wil jou graag hebben. En die hebben allemaal mooie dingen om jou te lokken. Daarom zegt de Heer, nou denk nou aan je schepper. Juist als je jong bent. Want, en dat is een derde reden waarom de Heer dat zegt. Deze tijd is de beste tijd om de Heer te zoeken. Kijk maar in de Bijbel. De meeste van Gods kinderen werden bekeerd in hun jeugd. Kijk maar naar Isaac en Jacob en Jozef en Daniel en Obadja en Salomo en al die mensen die de Heere vrezen. Dat was allemaal in hun jonge jaren gebeurd. De Heere heeft graag jullie in zijn dienst. Natuurlijk kunnen oude mensen ook bekeerd worden. En dat gebeurt gelukkig ook nog. Maar ja, iemand die heel oud is, die kan niet zo heel veel meer in Gods koninkrijk betekenen. Ik las dus van een man, die was 100 jaar. En toen werd hij door de Heere bekeerd, kreeg hij een nieuw hart. En een jaar later stierf hij. En weet je wat hij op zijn grafsteen heeft laten zetten? Hij heeft 1 jaar geleefd. 101. Maar hij zelf zei, ik heb maar 1 jaar echt geleefd. Want 100 jaar zonder God geleefd, dat is allemaal verloren tijd. En als je nou jong een nieuw hart mag krijgen, jong de Heer mag leren kennen zoals dat meisje waar juf Kranenhoek over verteld heeft, dan kun je wat betekenen in het Koninkrijk van God. Dan mag je anderen ook vertellen van die God. En dat wil de Heer echt gebruiken. En je zult er zelf goed mee zijn, want de laatste reden waarom de Heer zegt, zoek mij nou jong, dat is omdat je allemaal een keer van Gods rechterstoel komt. Je moet allemaal voor God verschijnen. En als je nou jong de Heer mag leren vrezen, bewaakt mag worden voor veel kwaad en veel zonde, dat is zo'n zegen. En de Heer die zegt ook, ik wil graag jonge mensen bij mij hebben. Jonge mensen in mijn dienst hebben. En dat gunnen we jullie. En als je nou aan de Heer gaat gedenken, als je nou altijd met hem wil leven, betekent dat, dan zul je hem ook zoeken in de middelen die je krijgt. Je hebt nou de zondagsschool achter je gelaten. En nou hoop ik en nou verwacht ik ook wel dat ik jullie gezichten straks zal zien. In september of oktober, als we met de catechisatie gaan beginnen. Dan gaat het onderwijs weer verder. Weer ietsje moeilijker, maar ook weer uit het woord van God en de belijdenis. En dat je ook andere gelegenheden gebruikt om aan de schepper te denken, bijvoorbeeld om door naar vereniging te gaan. Al die middelen en al die gelegenheden die heeft God gegeven om te gedenken aan de schepper. Dat wil de Heere zegenen. He? Als je nat wil worden, zei zijn dominee vroeger, dan moet je buiten in de regen gaan staan. En als je nou bekeerd wil worden, als je een nieuw hart wil krijgen, moet je naar de kerk komen, moet je naar de catechisatie komen, moet je naar de vereniging komen. Niet dat dat allemaal automatisch zo gebeurt, maar je mag wel vragen of de Heer dat allemaal wil zegenen. Of de Heer die middelen wil gebruiken. Nou, dat wens ik jullie van harte toe. En ik hoop dat ik jullie allemaal straks in het nieuwe seizoen bij de catechisatie zal zien. Dan gaan we samen in de catechismus lezen hoe dat God een nieuw hart geeft. Hoe dat gaat in een mensenleven. Wat ervoor nodig is. En hoe je kan leven met hem. En al die andere onderwerpen meer. Ik neem ook gelijk de gelegenheid waar om 2 mensen te bedanken die afscheid nemen. Niet alleen jullie nemen afscheid van de zondagsschool. Maar ook een juffrouw die heel lang, wel 44 jaar lang, zondagsschooljuffrouw is geweest. En ik denk dat al die ouders die hier zitten, als ze bij de gemeente zijn opgegroeid, wel onderwijs van juf van Gelder hebben gekregen. Dus een aantal generaties lang heeft onderwijs van juf van Gelder gekregen. En dat is toch wel even waard om daarbij stil te staan. En om haar heel hartelijk te bedanken voor al die jaren en al die moeite die je hebt geschonken, hebt gegeven, talenten die de Heer je heeft gegeven om dit zo moeilijke, maar ook zo mooie en ook heel verantwoordelijke werk te mogen doen. De eeuwigheid zal de vrucht openbaren. Hè, en ik hoop dat de Heer, en ik verwacht, en ik mag dat op grond van het woord van de Heer zeggen, dat de Heer dat woord nooit ledig tot hem zal laten wederkeren. En wie weet in hoeveel harten dat het eerste zaad is gestrooid en later tot vrucht is gekomen. En dat is, als je dat terugziet, hè, natuurlijk geen eigen verdiensten. Nee, ik denk dat zal meneer Van der Kooi ook mee instemmen, hè, die ook afscheid neemt. 12,5 jaar voorzitter van het bestuur van de zondagsschool geweest. Het is mooi, maar ook heel verantwoordelijk werk. Hè, want dat geldt van opvoeden, het geldt ook van doen, onderwijzen, dat is eeuwigheidswerk. Zielen, ook die kleine zielen, die jonge zielen, op weg naar de eeuwigheid. En als je daarop terugziet, bij alles wat tot dankbaarheid mag stemmen, maar dan blijft er toch ook een stuk verlegenheid over. Die verlegenheid die we ook door Paulus horen uitdrukken, die zegt: wie is nou tot deze dingen bekwaam? Onder de dienstknechten. We hebben maar hetgeen gedaan, hetgeen ons opgedragen was. Maar de Heere die wil er toch zijn zegen aan verbinden. En ik hoop ook voor jullie eigen hart en leven dat dat ook zo wel eens geweest is. Dat je de lessen voorbereidt en dat je zelf de eerste vrucht mocht hebben van hetgene wat je anderen ook mag voorhouden. Nogmaals hartelijk dank. En we hopen ook in het verdere van jullie leven dat de Heere dat woord wat je zelf hebt mogen zaaien ook vrucht mag dragen voor eigen hart en leven. Dan zullen we samen nu gaan besluiten en de Heere danken voor wat Hij ons allemaal geschonken heeft. Mag ik u volgen in gebed. Heere, voordat wij hier weggaan, zoeken wij eerst uw aangezicht. Om u te danken voor deze avond, die in het teken staat van het afscheid van deze kinderen die zoveel jaren lang het onderwijs op de zondagsschool mochten horen. En nu gaan ze een nieuwe fase van het leven in. Niet alleen dat ze straks naar het voortgezet onderwijs gaan, afscheid nemen van het lager onderwijs, maar ook dat ze nu de zondagsschool achter zich laten en straks de catechisaties gaan bezoeken. En Heere, dan danken wij u voor alles wat er ook in de afgelopen jaren, al die keren, die honderden geschiedenissen en verhalen die verteld zijn, dat mocht gebeuren in afhankelijkheid van u. Daar mochten de juffrouw's en de meesters zich op voorbereiden, dat hebben ze verteld met de liefde van hun hart. En nu is daar een einde aan gekomen voor deze kinderen. Wilt u, Heere, geven dat al die zaadjes die gezaaid zijn in hun hart, wat toch uw woord is, dat dat ook mag wortel schieten. En dat dat ook naar boven mag gaan groeien en ook vruchten mag dragen van bekering en van geloof. Het nieuwe hart, het nieuwe leven, dat het zichtbaar mag worden. Ook het werk dat juffrouw van Gelder mocht doen, en meester Van der Kooi, en ook de andere juffrouw's en meesters, we dragen het aan u op. Heere, wilt u geven dat uw ogen open zijn over onze gemeente, over de jeugd van de gemeente, dat ook zij de woorden die zij hebben meegekregen ter harte mogen nemen, om aan u de schepper mogen gedenken in deze beste tijd van het leven. Dat ze hun hart aan u, de Heere, zouden mogen wijden. En Heere, dat kan alleen als u ons hart in beslag neemt. Als u door uw geest dat nieuwe leven werkt in onze harten. En daar komen we dan ook eerbiedig om vragen, Heere. Zoals we dat net ook gezongen hebben. Och, schonk gij ons de hulp van uw geest. Zonder die geest, Heere, dan blijft de Bijbel een gesloten boek. Maak ons daarom bidders, bedelaars aan uw genadetroon. Wees u zo met een ieder. Ook met de nieuwe voorzitter, is de Kranendonk, die het werk van meneer Van der Kooi overneemt. Geef ook hem alles wat hij daartoe nodig heeft. We dragen alle leden van het bestuur van de zondagsschool aan u op. De juffrouw en de meesters, maar ook heel de gemeente. Heere, geef dat het een planthof mag zijn van uw koninkrijk. En geef dat wij allen dat nieuwe leven mogen leren kennen. En mogen leren leven. Om met u te leven, onze schepper. Die eenmaal onze rechter zal zijn. Om u in het leven te mogen leren kennen. Te leren zoeken als onze redder. In de Heer Jezus Christus. Heere, dank voor deze avond. Vergeeft u het zondige. Wees met ons de komende tijd ook van vakantie. En Heere, wilt u ons in het nieuwe seizoen ook bijeenbrengen, ook op de catechisaties. Wij vragen het u uit genade alleen. In de vergeving van onze zonden. Om Jezus wil. Amen. Allemaal. wel thuis.